Gemeente, van tijd tot tijd heeft het een plaats in het kerkblad en ook in de voorbeden in het midden van de gemeente. Iemand uit de gemeente moest bij de dokter komen, er waren onderzoeken geweest. En de uitslag werd verteld in de spreekkamer en daar waren zorgwekkende dingen te vertellen. Bepaalde zaken in het lichaam aangetroffen die behandeling vergen. Een ingrijpende zaak als dat je eigen leven binnenkomt. Als we de gemeente zo rondzien vanmorgen, dan zijn er toch heel wat onder ons die weten heel persoonlijk wat dat is. Als er zo'n bericht op je afkomt, of op een geliefde heel dichtbij. Je leven gaat ondersteboven, vooral als het dingen betreft waarvan de dokter zegt, meneer, mevrouw, het leven zelf kan ermee gemoeid zijn. Het is heel ernstig wat er is geconstateerd. En vanmorgen, gemeente, zijn we op bezoek in een kerk waarvan de leden ook zo'n soort uitslag te verwerken krijgen. En als we met die mensen meeluisteren in de kerk van Pergamus, dan is het wel een beetje wonderlijk, nietwaar, dat die gemeenteleden als het ware in de spreekkamer zitten en dat wij meeluisteren. Normaal gesproken zou je zeggen, wat heb je daar te zoeken? Dat is heel persoonlijk voor die mensen. Maar het is niet uit nieuwsgierigheid dat we met hen meeluisteren in deze dienst. Het is, als het goed is, ook zo dat we voor ons eigen hart en leven in de spreekkamer van die dokter ook wat te horen krijgen over onszelf. Weet u wat ook zo wonderlijk is trouwens? Dat de uitslag die vanmorgen verteld wordt niet iets is wat voortvloeit uit een onderzoek wat de patiënt heeft aangevraagd, omdat die patiënt bepaalde dingen heeft gevoeld en zei, dokter, ik heb bepaalde klachten en ik wil dat u eens kijkt wat er met me aan de hand is. Het is andersom vanmorgen. De dokter zelf, de hemelse geneesheer, de Heere Jezus, is zonder dat die mensen in Pergamus daar zelf om gevraagd hebben, een onderzoek gestart en hij brengt vanmorgen verslag uit wat hij gevonden heeft. En het is niet best. Daar worden levensbedreigende dingen geconstateerd. Maar we zeggen er maar meteen bij, en dat is ook vertroostend tegelijkertijd, dat de Heere Jezus tegen die gemeente niet zegt, u bent voor mij een patiënt die ik bij wijze van spreken moet opgeven, want de zaken zijn zo ernstig en zo levensbedreigend dat ik niet meer weet wat ik ermee aan moet. Dat zegt de Heere Jezus nooit, gemeente, tegen een zondaar die aan zijn voeten komt te liggen en die het licht van Gods woord over zijn leven ziet schijnen. Dat woord dat heel eerlijk aanwijst dat het hier van binnen niet deugt. Maar dat nooit zegt mensen, nou is er bij God geen mogelijkheid meer tot verandering. Wat bij mensen onmogelijk is, dat blijft altijd mogelijk aan de kant van God. Maar dan wel in het volgen van de behandeling die door hem is voorgeschreven. En als wij de tekst van morgen inleiden, gemeente, aan de hand van zo'n medisch voorbeeld, we hebben dat wel eens vaker gedaan in een preek, dan is dat wat die gemeente van Pergamus betreft ook wel een heel passend beeld. Want Pergamus, de stad waar die gemeente gevestigd is, is onder meer bekend geweest vanwege een afgodstempel die daar stond, van de afgod Asclepios, god van de geneeskunde. Ook een god die met een bepaald symbool trouwens herkenbaar was en is. De slang, kinderen hebben wel eens een keer een auto van een dokter gezien, of eens gekeken bij een apotheek. Er was vroeger tenminste zo, ik weet niet of dat nog altijd bij elke apotheek zo is, maar dat je dan een of ander symbool van een slang ziet, dat herinnert aan die oude afgod van Asclepios, de geneeskunde. Een van de redenen ook, dat als de Heere Jezus die gemeente van Pergamus gaat schrijven, dat hij het dan heeft over de troon van de Satan. Want u weet allemaal als Bijbellezers, dat de slang en de Satan, die twee hebben met elkaar te maken. Nu, die gemeente bevindt zich in een plek waar onder andere door de eredienst van Asclepios de Satan alles voor het zeggen lijkt te hebben. En ook in dat opzicht kunnen we naast die gemeenteleden van Pergamus gaan zitten vanmorgen. Want als wij onze tijd verstaan, als wij onze samenleving in ogenschouw nemen en op welke manieren de duivel de zonde doet uitbreken aan alle kanten, wij leven ook, gemeente, op de plaats waar de troon van de Satan is. En aangezien wij allen vatbaar zijn voor en na ontvangen genade voor de listen van de slang, zullen we daarom binnen gaan meeluisteren met de gemeente van Pergamus, die uitslag krijgt van het hemels onderzoek. Drie gedachten: de diagnose die gesteld moet worden, de behandeling die gevolgd moet worden en het resultaat dat verwacht mag worden. De gemeente van Pergamus krijgt uitslag van het hemels onderzoek. De diagnose die gesteld moet worden, de behandeling die gevolgd moet worden en het resultaat dat verwacht mag worden. Gemeente, ik ga een vreemd woord noemen, maar misschien wel een woord wat u toch wel kent en wat uw kinderen misschien ook wel kennen, een Franse uitdrukking, déjà vu. Heb je dat wel eens gehad, jongens en meisjes? Ouderen, je bent in een bepaalde situatie en ineens heb je het gevoel, wat ik nu zie, wat ik nu beleef, dat heb ik al eens een keer eerder meegemaakt. Dat is iets wat alle mensen wel eens een keer hebben, er zijn ook bepaalde psychologische verklaringen voor, maar dat noemen ze dan een déjà vu. Je bent ergens, je ziet iets en je denkt, hé, dit is voor de tweede keer dat ik dat zie. Als de Heere Jezus vanuit de hemel zijn ogen slaat op de gemeente van Pergamus, en hij gaat die gemeente door en hij gaat die gemeente onderzoeken, dan heeft de Heere Jezus in de hemel ook zoiets, gemeente, een déjà vu. Hij ziet namelijk in die kerk van Pergamus iets wat de Heere Jezus, en het is al een hele tijd geleden, ook wel eens een keer eerder gezien heeft. En de naam die daarbij valt, u ziet hem staan in het middelste gedeelte van vers 14, dat is een naam uit het Oude Testament. Balaam heet hij hier, we kennen hem uit het Oude Testament beter als Biljam. Waarom moet de Heere Jezus nou denken aan Biljam, als hij vele eeuwen na het leven van die man naar een gemeente in Turkije kijkt? Omdat de dingen die hij daar ziet sprekend lijken op wat er in die tijd met Israël en Biljam gebeurd is. Nou, wie Biljam is, weten de kleinste kinderen van de zondagsschool. Het bekendste van Biljam is natuurlijk dat hij door de koning van de Moabieten uit zijn land gehaald was, om te proberen Israël tegen te houden in zijn opmars naar het heilige land. Biljam moest Israël maar gaan vervloeken, zei Balak, koning van Moab. Hij werd op een heuvel neergezet. Maar de man die zelf ook geen genade kende en ronduit een vijand van Gods volk was, hij werd toch door de Heere ingeschakeld om tegen wil en dank dat volk van Israël niet te vloeken, maar te zegenen. Keer op keer En hij kon niet anders. En de koning van Moab, die werd steeds roder toen hij erbij stond. En uiteindelijk zei hij, nou pak je biezen maar, ga maar weer op je ezelin zitten en dan gaan we weer terug naar je vaderland, want aan jou heb ik ook niks. Bileam. Dat is het bekendste stuk van de geschiedenissen van die man. Maar als de Heere Jezus zijn naam Heer noemt, dan grijpt hij terug op het vervolg van die geschiedenis. En die is wat minder bekend. Want weet u, terwijl Bileam teleurgesteld op zijn ezel naar huis rijdt, krijgt hij ineens een idee. En met dat idee gaat hij vervolgens weer terug naar koning Balak. Hij zegt, spijt me dat ik u teleurgesteld heb, maar ik heb toch nog wel een ander plan om te proberen dat volk van Israël onschadelijk te maken. Kijk eens, het is ons niet gelukt om door middel van zo'n vloek die God van dat volk los te maken. Die God laat zich niet bezweren en die laat zich niet manipuleren. Dat plan is mislukt. Maar als we nou eens proberen, Balak, om niet die God van het volk los te maken, maar andersom. Dat we dat volk iets laten doen, dat we ze tot iets verleiden, zodat die God zo boos wordt dat hij ze laat vallen. Daar zijn we ook van zang. Hoe had je dat dan gedacht, zegt Balak? Nou, organiseer een feest. Een party. Het moet een enorm gebeuren zijn en er moeten uitnodigingen verstuurd worden naar die mensen die daar in die woestijn, in die tenten zitten. Want die mensen hebben al jaren niks, geen plezier gehad, zegt Bileam. Die zitten daar heel de dag in de woestijn en alles wat ze te eten krijgen is manna elke dag. Laten ze de verleiding krijgen om eens even uit de band te springen. Je moet een feest maken met drank, met veel vlees. Met mooie vrouwen, muziek en dans. Zet maar op de uitnodiging dat de jeugd van het volk Israël als eerste uitgenodigd wordt. Ze mogen allemaal komen en gratis eten en drinken. Maar dan moet je maar in kleine lettertjes eronder zetten, zegt Bileam, dat het feest ter ere is van een van jullie afgoden. Baal Peor. Gemeente, die list van Bileam is tot op zekere hoogte nog gelukt ook. Want zodra de uitnodigingen binnenstromen in de tenten van Israël, dan gaan ze naar de party in de vlakke velden van Moab. En de jonge mensen het eerst. En ze geven er blijkbaar niet om dat er ook nog op de uitnodiging stond. Het is eigenlijk voor een andere God dan voor de Heere dat feest. En vandaar dat er ook zoveel losbandigheid bij komt kijken. Ze hebben er eigenlijk wel zin in, gemeente. En daarom nemen ze het Baal Peor voor lief. En ze hebben misschien wel tegen hun vaders en moeders gezegd. Wij mogen toch ook wel eens een keer wat, vader. En wij doen toch niet mee met die Baal Peor. Ja, misschien dat er wel mensen op dat feest over die afgod gaan praten en om dat beeld gaan dansen. Maar ja, wij gaan voor de gezelligheid, moeder. En wij geloven toch niet in Baal Peor. Dat geeft het toch niet dat je erheen gaat. We weten toch wel dat niet alles wat daar gebeurt door de beugel kan. Maar we doen gewoon tot op zekere hoogte mee wat wij verantwoord vinden. En die Baal Peor zegt ons helemaal niks. Het heeft duizenden het leven gekost, heeft u zojuist met Psalm 106 gezongen. Want de toren van God ontbrandt inderdaad over het leger van Israël. In zoverre heeft Bileam zijn zin gekregen. Gelukkig betekende dat niet het einde van het volk Israël en ook niet het einde van de opmars naar het land Kanaan. Maar begrijpt u, gemeente, de Heere Jezus, alhoewel hij nog niet in het vlees gekomen was ten tijde van Bileam, maar hij was er wel, jongens en meisjes. De Heere Jezus is Gods Zoon en die is er altijd al geweest. Die is net zo eeuwig als de Vader en de Heilige Geest. Dus vanuit de hemel heeft de Heere Jezus in die tijd ook meegekeken, met eeuwig gesproken. En nu de Heere Jezus, zo ongeveer 100 jaar na zijn geboorte in het vlees, vanuit de hemel nog een keer naar de aarde kijkt en hij kijkt naar Pergamus, dan zegt hij, Nou zie ik het weer gebeuren. Er zijn in de gemeente van Pergamus mensen die de lering van William houden. En dan wordt er gesproken over een aanstoot, die list van William. De opzet was om die mensen te laten struikelen door afgodenoffer te eten en te hoereren. Ja, maar William leeft toch niet meer? Nee, maar er zijn mensen die houden er net zulke gedachten op na. Misschien hebben ze niet die opzet van William en zijn ze er niet op uit om de kerk stuk te maken. Maar het resultaat is hetzelfde. En hoe heten die mensen dan? Ja, dat zijn mensen van een bepaalde groep. Vers 15 gaat vertellen hoe ze in de tijd van Pergamus heten. Ze heten nu Nicolaïten. En dat is eigenlijk wel een beetje wonderlijk, gemeente. Ik wist dat ook niet, maar als je de grondtekst bestudeert, dan zie je dat wat het woord William in het Hebreeuws betekent, dat dat eigenlijk precies dezelfde betekenis is van het woord Nicolaïs in het Grieks. Beide keren staat er zoiets als een man die een heel volk overweldigt. Nou, dat was haast in vervulling gegaan in de tijd toen Biliam met zijn list kwam. Maar dat dreigt nou ook, zegt de Heere Jezus, het gevolg te zijn van het optreden van de Nicolaïten. En aangrijpend is dat het ditmaal dus niet iemand is die ergens in de verte met een andere koning samenspant en zegt, hoe zullen we dat volk van Israël aanpakken? Het gaat in dit geval om mensen in de gemeente van Pergamus. En die gaan hetzelfde propageren als op de uitnodiging stond voor het feest van Baal Peor. En we krijgen de indruk, gemeente, dat ze dezelfde motivatie hebben gebruikt als in de tijd die mensen in Israël. Als het over afgoden of vereten gaat, toch maar meedoen met die andere mensen in Pergamus, omdat je het sociaal niet eruit gestoten wil worden en wat je er niet tegen kan om altijd maar nee te moeten zeggen. Ja, maar dat je zegt, ja, maar ik doe wel een beetje mee, want anders dan kijken mijn collega's me niet meer aan en anders dan val ik uit de toon bij de buren. Maar ik geloof natuurlijk niet in die afgoden. Dat zei dus van Baal Peor ook. Nou, dat zeggen ze dan in de gemeente van Asclepius ook. En van al die andere afgoden waaraan geofferd moet worden om erbij te horen. We geloven er niet in, maar we doen gewoon mee, want anders krijg je moeilijkheden. De Heere Jezus, gemeente, noemt dat soort gedrag in het slot van vers 14 hoererij. Je kan dat letterlijk opvatten. Er zullen bij verschillende van die cultussen in Pergamus wel net zo'n taferelen afgespeeld hebben als in de tijd op het feest in de velden van Moab. Maar er zit ook iets geestelijks in, iets overdrachtelijks. Geestelijk overspel door toch niet radicaal genoeg te zijn en te zeggen, nee, we dienen de Heere en wij geloven in de Heere Jezus. Maar dan toch mee te heulen met de afgodendienaars. De Heere Jezus zegt, dat is een zieke plek in die gemeente. Een geestelijk gezwel. En een gezwel woekert. En dat dreigt het leven van heel die gemeente te verwoesten. En dat is erg. Dat is heel erg als je bedenkt dat de Heere Jezus, toen die begon met zijn onderzoek van Pergamus, eerst zulke mooie dingen had mogen zeggen. We hebben daar nog niet naar gekeken. Maar hij begon immers te zeggen dat het in beginsel een gemeente was die ondanks allerlei moeite en verdrukkingen trouw gebleven was aan het geloof in hem. En dat is heel erg mooi dat dat gezegd kan worden, want het viel voor die mensen echt niet mee om christen te zijn in de wereld van Pergamus. We hebben het net al gezegd, de troon van de Satan is als het ware daar in die stad neergezet. In wat een uitlegger noemde de meest spectaculaire stad van Klein-Azië. Zetel van de Romeinse overheid in dat stuk van het Rijk. Daar woonde de stadhouder, daar werd de rechtspraak gehouden. Ook om die reden, troon des Satans. De plek waar Asclepios zegevierde, waar zijn tempel stond, waar kuuroorden waren, geneeskrachtige bronbaden. Mensen kwamen voor hun gezondheid naar Pergamus toe. En als het lukte, de behandeling, brachten ze een offer aan Asclepios, de troon des Satans. De oppergod van de Romeinen en van de Grieken, die ze in die streek een Zeus noemden, had er ook een hele grote tempel staan. En opvallend, de buitenbijbelse bronnen vertellen ons dat er in die tempel niet een echt beeld van een soort mens stond, maar dat daar een soort troon te zien was, waarop dan die denkbeeldige godheid zou moeten zitten. De troon des Satans. Viel niet mee om in die omgeving christen te zijn, om daar gemeente te wezen. Maar ze hadden, zegt de Heer Jezus, het zo'n tijd volgehouden. Zelfs toen het levens ging kosten. In de tijd van mijn getrouwe getuige Antipas. En daar raakte de Heer Jezus een gevoelige snaar in de gemeente aan. Want ze kennen hem nog wel, Antipas, die oude broeder die ze toen kwijtgeraakt zijn. Omdat de vervolging losbrak, maar de man heeft tot in de dood volgehouden. Nou, de Heere Jezus zegt, de gemeente heeft wat dat betreft ook zo de aandacht getrokken in de hemel. Ze zijn trouw geweest. Ze hebben mijn geloof niet verloochend. Maar inmiddels maakt de Heere Jezus zich dus wel ernstige zorgen over de geestelijke gezondheid van de gemeente. En als u het eens even vergelijkt met een brief die we al eerder behandeld hebben, de brief aan Efeze, dan ziet u dat eigenlijk in Pergamus het omgekeerde gebeurt als wat er in Efeze gebeurd was. Efeze, de rechtzinnige gemeente die de leer op orde had, maar intussen verkilde de onderlinge liefde. Hier hebben we, gemeente, een kerk voor ons waarin men wel hart heeft voor de zaak, waarin men ook wel bereid is om te lijden in de verdrukkingen, maar waarin men intussen niet alert geweest is tegen de dwaling. Mag ik het dus heel eenvoudig samenvatten? In Pergamus hebben ze de duivel op klompen wel herkend. Begrijp je, jongens en meisjes, als iemand op klompen loopt, dan hoor je hem zomaar aankomen. Als die bijvoorbeeld mensen gaat gebruiken om de kerk te vervolgen, om mensen te laten lijden voor het evangelie. Toen de duivel het zo aanpakte, toen hebben ze in de gemeente van Pergamus gezegd, mensen, volhouden. Dit is van de duivel, dit is de troon des Satans, we moeten tot in de dood toe volhouden. Want hij is erop uit om ons bij de Heer Jezus weg te trekken. Maar toen de duivel vervolgens op kousenvoeten kwam, loop je wel eens op sokken door het huis, jongens en meisjes, al heb je pakket in de kamer liggen, maar je hoort het niet. En ze hoorden het in Pergamus ook niet. Toen de duivel het op een andere manier ging aanpakken, hebben ze hem niet onderkend. De leer van de Nicolaïten, mensen die in feite hetzelfde doen met de gemeente als wat Bilian van plan was, dat is in Pergamus dus aan het hoekeren gegaan. En overigens is dat in heel die kerk van die tijd van de apostelen en vlak daarna een groot probleem geweest, gemeente. Leest u de tweede zendbrief van de apostel Petrus. Als hij gaat schrijven over dwaalleraars, welke naam noemt hij dan? Bilian. Leest u de zendbrief van de apostel Judas. Als hij gaat waarschuwen voor valse leer, welke naam noemt hij? Bilian. En nou wij. U heeft inmiddels uit de drie preken die we nu gehouden hebben over de brieven aan de zeven gemeenten wel ongeveer begrepen dat de mensen in die tijd in net zo'n soort samenleving hebben gewoond als wij. Als het over afgoden gaat, u kunt het voor uzelf invullen, moderne afgoden. Als het over de aandacht gaat voor de gezondheid, waar liepen ze in Pergamus warm voor de dienst van Asclepios? Mensen besteden vandaag de dag 100 keer meer aandacht aan hun lichaam dan aan hun zielenheil. als ze er aandacht aan besteden. Klein-Azië, de wereld van waar de mens het voor het zeggen heeft, waar de sport aandacht heeft, waar de cultuur aandacht heeft, Pergamus ook, bibliotheek met 200.000 boekrollen, alsjeblieft. De mens en zijn prestaties staan centraal. En wij hebben in zo'n tijd ook een plek als christelijke gemeente. En in onze dagen horen wij op allerlei manieren ook de duivel op klompen rondlopen. Als het gaat over de secularisatie en het tempo waarin de wetten van God uit de landswetten en uit de samenleving worden gebannen. U leest het in de krant, u zegt ja dat is van de duivel, dat is nou de eindtijd. De mens der wetteloosheid komt openbaar. Als het gaat over ontaarding in seksuele zin. Dingen die allemaal kunnen, die allemaal openlijk gepropageerd worden. En waarbij het rechte krom gepraat wordt en het kromme recht gepraat wordt. U zegt, ja maar dat is van de duivel, dat klopt niet. Zo leert Gods woord het niet. Als het gaat over dat de mens met zijn beslissingen in het middelpunt staat. Ook als het gaat over de grenzen van het leven. En dat daar abortuspraktijken uit voortvloeien en euthanasie, omdat iedereen het in eigen hand moet hebben. En je mag het zelf beslissen wanneer je uit het leven stapt. U zegt dat klopt niet, want dat is niet naar Gods woord. Dat herkennen we wel. Maar als de duivel nou gemeente je leven binnenkomt en hij heeft zijn klompen voor de deur laten staan. En hij gaat het op een hele aardige manier zo aanpakken dat je er als het ware zin in krijgt. Ja, dan gaat natuurlijk niet de wereld in en je blijft kerkganger. En je weet best dat je naar Gods woord moet luisteren en dat de afgoden niks voorstellen. Maar dat hij toch gaat proberen op een zachtaardige manier, een verleidelijke manier om je over te halen om toch in zekere zin mee te doen. Merkt u het ook? Merken we het samen op dat de moderne media, waar je op een bepaalde manier niet meer omheen kan, dat dat zo'n manier is waarop de duivel uitnodigingen rondstuurt voor het feest van Baal Peor. Ja, dan staat Baal Peor met kleine lettertjes onderaan gemeente, maar zijn we er vatbaar voor of niet? Zijn we ook alert, ook als jonge mensen, maar ook als ouders en als ouderen, dat de duivel probeert om ons aan de wereld aan te passen, zomaar zachtjes, bepaalde kledingtrends volgen, bepaalde vrije tijdsbesteding. En als het zomer wordt, ja, waar moet je heen in het weekend? Nou ja, je gaat natuurlijk niet helemaal op in de wereld, maar een beetje meedoen geeft toch niks. Je kan toch niet overal nee tegen zeggen, je kan toch niet altijd de buitenstaander zijn, je kan niet altijd zeggen, mensen, het deugt niet, dan heb je ook geen leven. En die hele zachtaardige aanpak gemeente om ons van de Heer af te trekken, in de manier waarop de duivel onze agenda gaat beheren. En u en mij, daar hebben we ook als ambtsdrager last van, probeert om zoveel mogelijk met tijdelijke dingen bezig te houden. Dingen die een keer voorbij gaan en een keer als eeuwigheid wordt, volstrekt onbelangrijk worden. En er zo weinig tijd overblijft voor je ziel en voor de Heer. Wat is een Nicolaïet gemeente? Dat is iemand die zegt, hou nou eens een keer op met nee zeggen. Hoeft toch niet? Je weet als christen toch wel hoe ver je kan gaan en waar het in het leven om draait. Je kan daarom toch best een beetje met de wereld meedoen. Een ander draaft door, ja die gaat dan te veel drinken en die luistert de hele tijd naar die muziek. En die zit heel de dag voor dat scherm. En die gaat helemaal op in zijn werk en in het geld en in het goed. Maar jij kan wel maat houden, je kan er wel een klein beetje meedoen. Het maakt het leven zoveel prettiger. Want dan heb je toch het gevoel dat je christen bent. En heb je ook het gevoel dat je erbij hoort. Wat is nou mooier? En stel je voor dat je in de kroeg nog een goed gesprek krijgt met iemand. Kan toch nog gebeuren? Dat je als kerkelijk iemand met een ongelovig iemand een praatje krijgt. Je drinkt samen aan de bar, drink je wat. Je krijgt een goed gesprek. Misschien gaat hij nog wel mee naar de kerk volgende week. Ja, maar de zonde dan, meneer Nicolaïd. Ja, maar die zonde, daar is voor betaald. De Heer Jezus is er toch ook nog. Als we dan ergens nog zondigen, als we nog ergens iets verkeerd doen, wat we niet in de gaten hebben, Nou, er is altijd nog wel genade bij de Heere te krijgen. Wat zou Paulus daar ook alweer over gezegd hebben, gemeente? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade des te meerder worden? Romeinen 6 vers 1. Dat zij ver. En de Heere Jezus zegt het ook, gemeente. Als hij de levensstijl van de Nicolaïten, wat ze de gemeente proberen wijs te maken, bekijkt, dan zegt die mensen, dat is geestelijke hoererij. Ik heb er geen ander woord voor. En wat voor straf stond er in het Oude Testament op hoererij? Daarom waarschuwt de Heere Jezus, gemeente. Uit liefde. Het is diezelfde liefde tot behoud van zo'n zondaren. Zoals de Vader het in het Oude Testament al geroepen heeft. Ik heb geen lust, mensen, in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Vanuit die liefde waarschuwt de hemelse geneesheer. Maar hij zegt er ook wat bij. Een dokter is geen goede dokter als hij alleen maar zegt, mevrouw, u hebt die en die ziekte. Dan vraag je je dokter, wat denkt u eraan te doen? Nou, dat zegt de Heere Jezus ook, gemeente. En dan gaat het eigenlijk net zo bij die gemeente van Pergamus, zoals het vaak gaat in de spreekkamer. Kijk, als het even kan, zetten de dokters natuurlijk niet meteen het zwaarste middel in. Als het enigszins mogelijk is, eerst medicijnen. Ja, helpt het niet, gaat het toch door, dan moet er geopereerd worden. Nou, we proberen eerst met medicijnen het te onderdrukken. Gemeente, in feite is dat ook wat de Heere Jezus tegen die gemeente van Pergamus zegt. Hij slaat niet meteen met de botte bijl op die gemeente in, zo is de Heere Jezus niet. Hij zegt, ik heb eerst medicijnen voor u. Weet u wat het medicijn is voor uw ziekte? Vers 16 begint ermee. Bekeer u. En typisch, gemeente, we hebben net gezegd, die mensen in Pergamus hebben het omgekeerde probleem als de mensen in Efeze. Maar wat was het medicijn wat de gemeente van Efeze in de tijd gekregen had? Openbaring 2 vers 5. Gedenk waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. Zullen we dat onthouden, gemeente? Zomaar een les terloops, maar op elk probleem in het mensenleven, elke vorm van zonde, alles waarin een mens verachteren kan, of die nou links of rechtsaf van het smalle pad afgegaan is, maar voor elke geestelijke kwaal is enige remedie bekering. En wat is bekering in Pergamus dan? Dat ze de Nicolaïten aanpakken. Ja, maar niet alleen. Want bekering heeft ook altijd iets in zich van inkeer tot jezelf, gemeente. Kent u dat in uw eigen leven hopelijk ook? Dat mensen een keer stopt met draven en eens een keer stopt met doorlopen en dat hij gaat zitten en dat hij naar binnen gaat kijken bij de lamp van Gods woord. Dat niet alleen de Nicolaïten in de gemeente zwijgen opgelegd moeten krijgen, maar dat je ook jezelf af gaat vragen. In hoeverre zit er hier van binnen al een Nicolaït, omdat ik te lang meegepraat heb en omdat ik te lang meegeluisterd heb als er een Nicolaït wat zei. Waar heeft die dwaling in mijn eigen leven post gevat? En zo, gemeente, in de weg van bekering moet dan niet alleen maar die zonde onthuld worden en aangewezen en ontmaskerd, maar moet dat vervolgens ook schuld worden, schuld die beleden wordt, dat zit ook in bekering, en vervolgens ook die zonde die weggedaan wordt. Maar bekering is één woord, maar er zit heel wat aan vast, gemeente. Zoals de spreukendichter het al heeft gezegd, wie zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid ontvangen. Bekeert u. Gemeente, het is niet voor de eerste keer natuurlijk dat we in de prediking het woord bekering noemen. Dat de gemeente huiswerk meekrijgt en de dominee ook trouwens. Zullen we altijd voor jezelf te preken. Maar mogen wij elkaar nu eens eerlijk vragen. Gebeurt er thuis bij u nog wel eens wat na een kerkdienst? Soms is het zo angstig stil, nietwaar, na een zondag. Het woord is gestrooid, het zaad is weer uitgestrooid over de akker. Krijgt dat nou wel eens gevolgen, gemeente? Misschien moet dat wel eens heel nadrukkelijk gevolgen krijgen in je huis. Je hebt moeten bepaalde dingen weg hier. Of moet er anders, zelf anders uit gaan zien. Want ik lijk ook veel te veel op een Nicolaïd van binnen en van buiten. Mijn krantenbak en mijn cd-rek. Die stapel dvd's in de kast. Er gebeurt er nog wel eens wat, gemeente, bij u thuis. Weet u, Nicolaïten, er zijn mensen, daar kun je een heleboel dingen van zeggen. Een van de dingen die een Nicolaïet altijd als kenmerk heeft, die zegt overal van, dat leg ik naast me neer. Zeggen die, ja, dat zeggen ze wel. Maar ik leg het naast me neer, ik heb er een andere mening over. Volgens mij kan het best. Ik weet wel hoe ver ik moet gaan. En ziet u, gemeente, als een mens een Nicolaïet wordt, als hij zich zo gaat verdragen, dan werkt de prediking niks meer uit. Je luistert wel, je ziet er wel. Er wordt wel gewaarschuwd, er wordt wel gezegd, mensen, het moet anders. Het moet met ons allemaal anders. Maar er gebeurt niks. Persoonlijk niet, in de gezinnen niet, in de gemeente niet. Ook in de derde brief die de Heere Jezus Johannes heeft laten schrijven, staat die regel uit vers 17. Die oren aan zijn hoofd heeft, moet luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. En merkt u dan ook op, gemeente, ook aan ontwikkelingen in de samenleving, dat onze tijd om radicaliteit vraagt. Zoiets als wat er met de SGP in het Europarlement gebeurd is. Een teken aan de wand, gemeente. De nee-zeggers worden geïsoleerd. Maar betekent dat dat ze niet zo vaak meer nee moeten zeggen? Of betekent dat dat de tijd van Pergamus teruggekeerd is? De Heere Jezus zegt, bekeert u. Want die zieke plekken moeten weggesneden worden. Maar als de gemeente niet zelf reageert op de prediking en op de oproep tot bekering, als de medicijnen niet helpen, misschien eenvoudigweg omdat de gemeente ze niet inneemt, dan heb ik nog een middel, zegt de Heer Jezus, want die gemeente is mij veel te lief. Ik heb die gemeente er niet voor over dat ze opgaan in de wereld en dat ze straks allemaal als Nicolaïten verloren gaan. Als u zich niet bekeert, dan zal ik u haastelijk bijkomen en tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Dan moet er geopereerd worden, zegt de dokter. Dan moet ik desnoods amputeren, afsnijden, de zieke plekken verwijderen, opdat het lichaam behouden blijft. En nou zegt er misschien een kind in de kerk, dominee, hoe kan dat nou, dat dat nou dezelfde Heere Jezus is van wie u net gezegd hebt dat hij zoveel van die gemeente houdt? De Heere Jezus van wie we gezongen hebben aan het begin van de dienst. Dat op zijn lippen genade is uitgestort. De Heere Jezus die zondaren zo lief heeft dat hij voor hen de dood ingegaan is. Hoe kan de Heere Jezus diezelfde Christus nu spreken over met een zwaard oorlog voeren en desnoods dingen afsnijden en wegkappen. Gemeente, dat komt omdat de Heer Jezus niet alleen die koning is op wiens lippen genade is uitgestort, Psalm 45 vers 1, maar hij is ook de koning van Psalm 45 vers 2. God, God, o held uw zwaard aan uw zijde. En ook de koning van Psalm 45 vers 3. Uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. Ze dringen diep in vijands wrevelig hart. Daar zitten twee kanten aan, dat zwaard namelijk, wat uit de mond van de Heere Jezus voortkomt. Zo presenteerde hij zich al aan het begin van onze tekst en zo komt hij terug aan het eind van de tekst. Degene met een tweesnijdend scherp zwaard in zijn mond. Maar dat woord van de Heere Jezus, gemeente, heeft dus twee kanten. Het kan aan de ene kant genezend werken. In de verkondiging, de ruime verkondiging. Van het aanbod van genade. Ieder die het verzet tegen de koning Christus staakt en zich aan zijn voeten werpt, krijgt clementie. Maar als er geen bekering komt, zegt de Heer Jezus, heb ik ook nog een andere kant aan het zwaard. In het ontmaskeren, afwijzen en desnoods uitbannen van de zonde. Daarom is het ook, gemeente, dat de ware kerk volgens het woord van onze belijdenisgeschriften niet alleen maar woordsbediening kent en sacramentsbediening, maar ook tucht uitoefenen. Maar let u erop, als de Heere Jezus het over de tucht in de gemeente van Pergamus heeft en over hoe hij de zonde wil gaan aanpakken, wat voor middel hij dan precies bedoelt? Het zwaard mijns monds, zegt hij. En dat is niet het zwaard waarmee de koningen der aarde vechten, jongens en meisjes. Als er een of andere dictator op de wereld een oorlog ontketenen wil, dan stuurt hij een leger op de been of hij schiet raketten af. En als een of andere valse godsdienst voor het zeggen wil krijgen in de wereld en terrein wil winnen, dan zetten ze terroristen in, zichzelf opblazen. Maar op die manier, gemeente, gaat de koning van het koninkrijk der hemelen niet te werk. Zijn onderdanen trouwens ook niet. Die werken niet met bommen, die werken niet met zwaarden, niet met vleeselijke middelen. Die hebben alleen het zwaard van de mond van de Heere Jezus. Hetzelfde zwaard waarvan Paulus zegt, dat is het zwaard van de geest. Het woord van God. Vandaar dat Psalm 45 al zei, als David zegt, Heere, rijd God uw zwaard aan uw zijde, dat hij erbij zegt, en rijd zegenrijk op het woord van uw waarheid in rechtvaardige zachtmoedigheid, want dat is het zwaard van de koning, gemeente, en dat is het middel waarvoor de gemeente moet buigen. En wat een wonder waarvoor je als zondaar ook mag gaan buigen. Want nogmaals, als de Heere Jezus met dat zwaard van zijn mond de gemeente gaat bewerken, zoals het eigenlijk in feite in elke kerkdienst is, dan wil de Heilige Geest van God dat zwaard van Christus mond allereerst gebruiken, niet om zondaren uit te roeien, maar om ze in te winnen. Om ze, net als de mensen op de Pinksterdag, zo stond het immers in Handelingen 2, te doorsteken in het hart. Te overtuigen van zonde, ook van je zonde, van het meedoen, van het afgeleiden, van het Nicolaïd worden. Om je op je knieën te brengen. En om plaatsgemaakt te zien worden voor de genade van de Heere Jezus. Gemeente, is de Heere Jezus niet goed voor ons? Is hij niet trouw? Is hij niet liefelijk? Is hij niet medelijdend? Dat hij daarvoor dat woord ook van onze tekst in ons midden laat leggen, omdat hij ons ondergang niet beoogt, maar dat hij juist ons leven zoekt, dat hij daarvoor zijn woord wil gebruiken, toegepast door zijn geest. Gemeente, het oordeel heeft gelukkig ook in de brief van Pergamus niet het laatste woord. De dichter van de psalm zegt, er is een ogenblik in uw toorn en een leven in uw goedgunstigheid. We merken het ook aan de toonzetting van de brief aan Pergamus. Ik heb enige weinige dingen tegen u. En daar gaat de Heere Jezus diep op in. En hij wijst aan wat er met die zieke plekken moet gebeuren. Maar de Heere Jezus eindigt, gemeente, op de positieve toon waarmee hij begon. Want als de mensen het toch mogen volhouden in de strijd van het geloof. Jullie hebben het eertijds met Antipas volgehouden. En die strijd, dat vuur moet weer terugkomen in het radicaal nee zeggen tegen de wereld. Als dat weer terug mag keren in mijn gemeente, zegt de Heere Jezus. Nou, dan mag ik ook beloven dat je dan resultaat mag zien op de behandeling van de ziekte. Wonderlijk, en gemeente, dat hij dat bij voorbaat al kan zeggen. Er is geen dokter te vinden in Dordwijk of in de Daniel de Hoed kliniek die van tevoren kan zeggen, en als u doet wat ik zeg, mevrouw, dan wordt u beter. Zeggen ze er nooit bij. Ze zeggen wel, ja, we hebben zoveel kans, of we hopen dat het wat mag uitwerkt, dat het aanslaat. Maar als de Heere Jezus een behandeling voorschrijft, heb je 100% garantie. Drie dingen noemt het slot van onze tekst als resultaat van het opvolgen van zijn woord. Het eerste wat genoemd wordt in vers 17. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Daar zitten heel veel diepe gedachten in, gemeente. Het is helaas al wat later geworden. Maar word je weer herinnerd aan die tijd van de woestijnreis, jongens en meisjes. Want ze aten manna, weet je wel, in de tijd ook van Biliam. En dat was nou juist een van de dingen waar hij zo op aanviel. Hij zette op de uitnodiging, op de flyers. Er is veel meer te krijgen dan manna in de velden van Moab. Er is vlees en van alles in overvloed. Kom je maar uitleven. En zoiets, gemeente, dreigt ook in de gemeente van Pergamus. De afgodentempels deelden het voedsel gratis uit. Ga maar mee eten. Ja, dat het voor de afgoden is. Maar het is zo lekker. Het valt niet mee, gemeente, om dan nee te zeggen terwijl je de geur al in je neusgaten ruikt en dat je de anderen ziet gaan. En je zegt, ja, nou heb ik niks. Nee, zegt de Heer Jezus. Als je nee zegt tegen het vlees van Baal Peor, dan geef ik jouw manna. En de kanttekenaren op de Statenvertaling zeggen, dat is een beeld voor Christus met al zijn weldaden en verdiensten. Manna dat verborgen is. Zoals het kruikje manna in de tijd verborgen werd gehouden in het heilige der heiligen. Dan mocht niet zomaar iemand aankomen. Manna dat verborgen is. Omdat datgene wat Gods kinderen die nee zeggen tegen de verleiding. En bediend worden uit de Heere Jezus en zijn verdiensten. Wat ze daar krijgen van de Heere, daar snapt een buitenstaander niks van. Die snapt ook niet waarom ze dan als kinderen van God genoeg hebben aan manna. Terwijl de mensen zeggen, je loopt zoveel mis, er is zoveel meer te genieten mensen. Noem dat toch mee. Wie houdt dat nou vol met dat manna elke dag? Altijd weer hetzelfde. En altijd weer naar die kerk toe en altijd weer hetzelfde verhaal. Hoe hou je het vol? Als je Christus en zijn verdiensten mag ontvangen, gemeente. Manna dat verborgen is, komt uit de hemel vandaan. Zoeter dan honing en honingzeem. Zij ledenboer het ook alweer. Voor één kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond. En wat is de voornaamste van de weldaden van de Heere Jezus die je mag krijgen als je hem mag kennen? Wat is het belangrijkste wat een zondaar van Christus krijgt, jongens en meisjes, als die gaat geloven in hem, als die zich leert toevertrouwen aan hem, dat die zonden vergeven worden? Dat je recht voor God komt te staan. Nou, dat is dan, zegt de Heer Jezus, het tweede wat ik aan de mensen die volhouden in de strijd mag beloven. Ik zal u een witte keursteen geven. Net als bij de rechtbank, weet je wel, van die Romeinse stadhouder, 3 straten verderop dan waar de gemeente samenkomt. Als die stadhouder een rechtspraak heeft gedaan en hij heeft gezegd, en die is onschuldig en die is schuldig, dan kreeg de schuldige een zwarte steen en de andere man een witte. Zo ging dat in Pergamus. Gewoond in Klein-Azië. Nou zegt de Heer Jezus, ik ben ook rechter. En degene die naar mij luistert en die blijft volharden in het horen naar mijn woord. Als ik nou straks kom om te oordelen de levenden en de doden. En ik maak scheiding tussen schapen en bokken aan weerszijden van de troon. Dan krijgen die mensen naar mijn rechterhand allemaal een witte steen. God naar rechten niet zal schuldig keuren, omdat ervoor betaald is. En omdat de band aan mij, zegt de Heere Jezus, niet alleen maar verbleken is uit dat toevluchtnemende geloof, maar ook in de bekering. Zult u dat onthouden, gemeente? Mens kan zozeer zeggen, ja, je wordt door het geloof zalig zonder de werken, dat je vergeet dat een mens die gelooft ook een ander leven leert kennen. Dat preken Nicolaïten niet. Nicolaïten vertellen de helft van de waarheid. Die zeggen alleen maar je moet geloven. Maar het gaat om geloof en bekering, zegt de Heer Jezus. In die weg ontvangt een mens een witte keursteen. Niet omdat hij zich zo goed bekeerd heeft, maar omdat bekering wel hoort bij het leven uit Christus. En tenslotte, op die witte keursteen staat niet alleen maar, je bent vrijgesproken. Er staat op, zegt de Heere Jezus, een nieuwe naam. Zoals in de tijd wel meer mensen een andere naam gekregen hebben als teken van een nieuw leven dat ze van God ontvingen. Abraham werd Abraham. Jacob werd door genade Israël. Een mens die van nature een kind des torens is, gemeente. Ben u er al aan ontdekt? In het toevlucht nemen tot Christus. In het blijven bij zijn vermaning. In het strijden in de kracht van de geest. En volgens het woord van God. krijg je een nieuwe naam. Kinderen des torens mogen weten kinderen van God te zijn. En die kinderen zijn van God, krijgen dan ook het leven, gemeente, wat erbij hoort. Want die kinderen gaan de vader en de moeder toch imiteren, nietwaar? Die gaan doen wat ze zeggen, die gaan nadoen hoe ze leven. Die pikken dingen op hoe het thuis toe gaat. Dat is het geheim van mijn gemeente, zegt de Heer Jezus. Nicolaïten kijken uit het raam van de kerk naar buiten hoe het daar toe gaat. En ze halen het mee naar binnen. Maar mensen met een nieuwe naam, die hebben ook een nieuwe vader. Geadopteerde kinderen die een nieuwe achternaam krijgen en die dan ook in een nieuw gezin anders leren wandelen. Gemeente, heeft u uw leven vanmorgen horen verklaren? Het zij in de vermaning die ons moest ontmaskeren, het zij in de strijd waarin Gods volk wordt opgeroepen te volharden. O, als de prediking vrucht mag dragen in ons hart, dan zullen we aan de ene kant moeten zeggen, Heere, bewaar mij ervoor dat ik buiten u in de werelden zou zoeken en liefhebben, want dan ga ik een keer ten onder. Maar laat ik, als de getrouwe Antipas in Pergamus, dicht bij u en bij uw woord mogen leven. Ik zal dicht bij de Heere blijven in leven en sterven, want het is mij zo goed. Zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Amen.